Dit is de Zee Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
Het is weer spannend in de kerkelijke wereld. Er is een evangelist die voor oproer zorgt in Dussen met een aantal genezingsdiensten. Maar er worden ook schuldbeleden. Dat gebeurt in een ander deel van de kerk. Vanwege een kerkscheuring heel lang geleden. En we gaan het ook hebben over, ja, daar moeten we het toch even over hebben, over het Holocaust Museum, wat werd ontsierd door antisemitische kreten. En dit wordt dus een hele veelzijdige nieuwspodcast bij C Vandaag. En wie schuift er vandaag aan? Dat is theoloog Wim Dekker, predikant en ook schrijver van diverse boeken. Wim, van harte welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ik zeg schrijver van diverse boeken. Je meest recente boek is van vorig jaar.
Oproep tot omkeer.
Ja, hebben we ook een podcast over gemaakt. Ja. En dat was onlangs weer actueel, hè? Want bekering komt regelmatig terug in de nieuwsmedia in de christelijke wereld. Onlangs bij de evangelische kerk Mozaïek.
Ja, daar werd, precies, dat was heel...
Eigenlijk een soortgelijke oproep gedaan om het vaak over bekering te hebben.
Dat het daar zo naar voren kwam.
Ja. En dat was allemaal vorige week te lezen bij C Vandaag, want toen heb jij daar wat vragen over beantwoord. Ja. Nu ben je te horen en gaan we het over andere items hebben. Dat zometeen. Eerst onze vaste rubriek. Dat is de ergernis van de week. Wim, brand los.
Ja.
Wat heb je op je hart?
Het Franse parlement heeft abortus in de grondwet verankerd. En dat is op zich al erg genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar zou ook formaliteit kunnen zijn. Want de vrijheid van abortus was er al. Alleen het is nu ook in de grondwet. En ik geloof dat ze daar de eerste van zijn. Maar als je zo'n berichtje in de krant leest, denk je, nou oké. Ja, niet oké, maar goed. Maar ik zag het nu op televisie en ik zag enorme gejuich toen de stemmenuitslag bekend was. En dat is een heel apart moment. Dan was een groot beeld en je ziet al die mensen in het gezicht, bij wijze van spreken, alsof de overwinning van de eeuw is behaald. En geen enkele andere klank van, nou ja, abortus is toch ook altijd wel een probleem. Het is geen enkel probleem. Het is alleen maar de bevrijding, ooit met de Franse revolutie begonnen waarschijnlijk, die we nu tot het toppunt hebben gebracht. De individuele keuzevrijheid van vrouwen. Alsof er geen enkel probleem is dat je menselijk leven afbreekt of zo. Ja, dat zijn van die momenten dan. Ineens voel je van wat een andere wereld. Als je echt bij God vandaan bent, hoe ongelooflijk andere wereldje kom je terecht. En ik kan me niet voorstellen, dan denk ik, daar zijn toch altijd mensen die zullen toch ook de gebrokenheid ervan beleven. Niemand doet toch voor zo'n lol een abortus. Ja, maar het lijkt dan even alsof het alleen maar één groot feest is. Nou, dat raakte me sterk en deed me ook weer beseffen van, ja, als je eenmaal van het christelijk geloof afgedreven bent, waar kom je terecht, hè? En ook dacht ik even aan de tekst van de Spreuken, waar staat: de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed.
Ja.
Want het lijkt allemaal prachtig, barmhartig, prachtig, geweldig. Maar zonder God is het in feite ook heel wreed.
Je ziet een directe koppeling tussen, zeg maar, de secularisatie en dit soort aangenomen wetsvoorstellen.
De mens op de troon. En dan, nou ja, de mens op de troon en dan de humaniteit. En dan zijn, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Een mens kan ook heel mooie dingen doen. En een mens die niet in vrijheid leeft is ook triest natuurlijk. Dus, maar als je zonder enige normering vanuit het christelijk geloof die mens op de troon zet, dan kan hij dus ook denken dat hij geweldige beslissingen neemt. En intussen gewoon, ja, het leven om zeep helpen.
Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
hoofdnieuws van de week had ook de ergernis van de week kunnen zijn, ja. Natuurlijk. Want ik heb heel veel ergernis gezien bij medechristenen in mijn timeline op X. Maar ook op Facebook en op allerlei andere media zag ik toch heel veel schokkende reacties voorbij komen. Naar aanleiding van de antisemitische leuzen die klonken op zondag, hè, bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Wat een waardige opening had moeten zijn, wat het binnen ook was.
Ja.
Werd buiten ontsierd door leuzen. Ik zag een foto, misschien heb je die ook voorbij zien komen, Wim, van een Holocaust-overlevende met zijn achterkleindochter.
Ja.
En dan zag je achter het hek een Palestijnse man staan schreeuwen naar hen. Met een poster met een Palestijnse kindje in zijn hand. Ja. Vanwege de oorlog in Gaza.
Ja.
Ja, dat is nogal. Die foto zegt eigenlijk alles, hè? Over hoe het eraan toe ging afgelopen zondag. Hoe bekeek jij het allemaal?
Nou, ik heb inderdaad. Ik kijk op zondag eigenlijk geen televisie, maar.
Achteraf.
Mijn vrouw die deed dat wel. Die zei van: het is zo belangrijk. En daar had ze ook gelijk in. Dus ik kwam thuis uit de kerk hebben. En ik had er geen spijt van. Oh. Het moest, allemaal zo, het was net als wat ik net vertelde over die Franse assemblée. Mm. Je ziet het live en dan komt het toch meer binnen. En ik was er erg van onder de indruk van het gebeuren binnen. Zeker. Ook die.
President Herzog was er aanwezig, hè?
Ja, ja. Maar ik was nog meestal onder de indruk van de president van Oostenrijk. Zoals die echt schuld beleed voor Seyss Inquart. Ik wist dat niet eens dat Seyss Inquart in Oostenrijk was. Maar die hier in Nederland dus al die mensen vermoord heeft. Hij was een Oostenrijker. En zei die herhaaldelijk, ik was een Oostenrijker. En ik sta hier nu. We hebben schuld. Vond ik heel goed.
Zo.
Maar het ik ben geen burgemeester. Ik ben geen minister van Binnenlandse Zaken. Ik weet het, al die regeltjes, hoe het precies zit. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting en ben voor demonstratierecht. Maar een tijdje geleden hoorde ik Marcouch over Arnhem en dat er dus weer een Koranverbranding zou komen.
Hij is burgemeester van Arnhem, ja?
Ja, hij is burgemeester van Arnhem. En het is een uitgebreid verhaal op de radio van, ja, daar kunnen wij niets aan. Ja, ik ben er niet voor. Maar wij kunnen daar niets aan doen. Dit zijn de regels. Je mag dus een Koran verbranden. Nou, ik vind het een waardeloze regel en daar moeten ze mee stoppen. Want je zit mensen ontzettend op te hitsen. En het is niet fatsoenlijk. En dat is hier natuurlijk ook. Waarom kon dit niet verboden worden? Ja, hadden ze het eind verderop gedaan, wat had er misschien nog gekund? Ik bedoel, mensen mogen vertellen wat ze willen. We hebben demonstratierecht. Maar niet daar en niet dan op die plek. Dus wie verzint het om dat toe te laten? Dat meen ik echt. Dan denk ik van, wij zijn in Nederland veel te tolerant geworden met het toelaten van alle mogelijke demonstraties. Of het nu om Koranverbrandingen gaat of om deze demonstratie. Als je mensen kwetst, als je dat op voorhand weet, dat je bewust mensen aan het kwetsen bent. En je zet ze dan boven op elkaar, dat is totaal verkeerd beleid. Als iemand vindt dat de Koran een vreselijk boek is, dan gaat hij dat maar ergens vertellen. In een of ander park waar verder in ieder geval geen moskee is. En als je vindt dat Israël totaal verkeerd doet in de oorlog van Gaza, ga je maar een keer vertellen op een andere plek, maar niet daar en dan bij dat Holocaust Museum. Dat is schandalig. En als mensen dat zelf niet snappen, dan moet de regering dat snappen. En dan moet een burgemeester dat snappen en die moet zeggen dat mag niet.
Maar als je even verplaatst in, zeg maar, die demonstranten, die zeggen ook van, niet wij maken de politiek, maar de mensen die president uitnodigen, die maken de politiek. Want hij is in oorlog met onze mede-Palestijnen.
Ja, dat
zeggen zij.
Ja, dat is ook een bijzonder beroerde samenloop van omstandigheden. Het zou natuurlijk veel beter geweest zijn als het museum over een jaar geopend zou zijn of een jaar geleden. Maar dat is nu niet zo. En er is ook kosten nog moeite gespaard. Het is natuurlijk indrukwekkend. We praten niet over een kleinigheidje, hè? Dat die man zomaar even voor de aardigheid die komt. Het gaat om 32 miljoen en 6 jaar. En een uniek museum in de wereld. Hè? Het is nergens. Nergens is er zo'n Holocaustmuseum. Behalve in Israël zelf, Yad Vashem. Ik bedoel, we praten over iets heel unieks. En dat deze man dan namens Israël erbij moet zijn. Ja, ik zou niet weten hoe je dat anders moet doen. Het was heel goed dat Netanyahu er niet was natuurlijk.
Dat was pijnlijker geweest.
Dat was natuurlijk te gekker. En bovendien heeft Netanyahu hier niks te zoeken. Maar die Herzog, dat heeft ook Nederlandse wortels. Die heeft ook allemaal verteld in die toespraak. Hoe die dus van grootvader en vader en zo, wat er allemaal voor wortels liggen. Dus dat maakt het ook heel nabij. En je moet professioneel dingen kunnen scheiden. Dat is natuurlijk in ons hele leven zo. We kunnen niet alles door elkaar gaan halen. Heel simpel is het kan zijn dat in jouw leven net iemand van wie je heel veel houdt gestorven is en dat er ook een kindje geboren is. Je moet ook even naartoe. Maar dan ga je niet in de kraamkamer het hebben over dat overlijden wat zo erg is. Mm-hmm. Nee, er gebeuren allemaal dingen in de wereld en in ons persoonlijke leven. Wij moeten ook dingen kunnen scheiden. Wat is nu aan de orde, wat is niet aan de orde? En als mensen dat zelf niet zo slim zijn, vind ik dus dat een overheid dat wel moet zijn. Die moet ons... Kijk, dit is afgezien van hoe je verder over Israël, wat ik denk. Dit is zo'n uniek gebeuren. En die Holocaust is zo verschrikkelijk. Daar hebben we het nu over. En dan hebben we het even niet over wat anders. Dan kunnen we maandag, dinsdag, woensdag, alle dagen kun je daar gaan staan met je borden. Maar niet nu.
Ja.
En wie dat niet snapt, dan denk ik vaak van dat heeft nu weer niks met christelijk te maken. Dat zijn gewoon menselijke waardigheidsbasisregels, om zo maar te zeggen. Maar soms denk je in Nederland echt dat je in een barbarij bent terechtgekomen. En dan hoop ik dat er toch nog een paar mensen zijn. Maar dat is, we hadden het over die Fransen natuurlijk, met die doorgeschoten vrijheid. Hè? Als je nu met het demonstratierecht ook, altijd het recht op demonstratie. Nou, dat vind ik doorgeschoten vrijheid.
Je moet een keer op de rem gaan staan.
Zeg. Ja, natuurlijk, want hier heb je toch mensen erg vreselijk gekwetst.
Ja.
Op een moment dat ze juist al die kwetsingen zich zitten te herinneren. Mm-hmm. Dat is gewoon een trap in iemands ziel geven.
Mm-hmm.
Als inderdaad Jacobs ook, zo'n man van de Joodse gemeenschap hier in Nederland, rabbijn Jacobs. Als die dan uitgefloten wordt, naar hem gespuugd wordt, middelvinger uitgestoken, terwijl die daar is op dat moment.
Ja.
Dan moet je als land niet willen dat zulke dingen kunnen gebeuren, toch?
Ik ga even de geestelijke bril opzetten, Wim. Want er zijn natuurlijk heel veel christenen die zeggen van er zijn wel christenen die ook bij Christenen voor Israël horen. Die zeggen van, Israël is Gods oogappel, het Joodse volk. Wij moeten ook als christenen juist voor hen opkomen. Hoe kijk je naar die reacties? Hebben wij nu de plicht om het voor onze oudste broer, zogezegd, op te nemen als christenen?
Ja, maar ik ben zelf toevallig de oudste, maar ik heb nog wel andere broers. Maar die hebben wel weer eens flinke kritiek op mij, omdat ik de oudste ben. ook daarin vind ik dat je niet de dingen allemaal door elkaar moet halen.
Okay.
Van Israël, onze oudste broeder, dat geldt van het Joodse volk wereldwijd. Die hebben een land gekregen weer, daar waren we allemaal heel blij mee, daar ben ik nog dankbaar voor. Maar het zijn heel grote problemen en juist als je erg meeleeft, dan mag je ook wel zeggen, doe je dat wel goed of kun je kritiek hebben. En de politiek van Netanyahu is natuurlijk ook binnen Israël zelf omstreden. Er is ook een andere partij en er is ook... ik ben niet zo voor om te zeggen van, omdat Israël Gods oogappel is, moet je eigenlijk altijd achter ze staan. Bovendien, er liggen natuurlijk ook hele grote meningsverschillen. Ook Christen voor Israël, die zegt van de Westbank, hartland van Israël.
Judea en Samaria.
Judea en Samaria, Bijbelse. Ja. Daar horen ze te wonen. En dat was van de Bijbeltijd ook altijd al zo. Daar ben ik het niet mee eens.
Okay.
Nee, ik ben het daar
dus
niet
ook,
mee eens.
Ook in christelijke kringen zie je over verschil van mening.
Ja, natuurlijk een verschil van mening. Ja. Ik vind dat Israël een land is wat zich ook normaal aan de Geneefse Conventie en de Verenigde Naties en alles moet houden.
Ja.
En dan kun je de hele geschiedenis bijhalen. Nou, dat wordt heel moeilijk. Dus tussen christenen. Maar ik vind, de oorlog in Gaza is heel erg. Maar vervolgens weten boze, zo zie ik dat echt, de Satan, weet ook nog voor elkaar te krijgen, dat behalve die vreselijke oorlog er is, dat wij ook nog weer oorlog met elkaar zitten te maken. Hè? Dus ik zie constant, ik zie nu ook soms tussen christenen weer de tegenstellingen zo toenemen.
Ja.
Terwijl je in een normale situatie kun je rustig over praten. Nee, maar naarmate dat op scherp gezet wordt, wordt het hier ook op scherp gezet. En als ik bijvoorbeeld zeg, ja, ik ben het er niet mee eens, Judea, Samaria, en dat rustig door kolonisten bewoond kan worden, dat het zelfs een Bijbelse opdracht is. Nee, vind ik een hele gevaarlijke uitspraak. Maar dan worden andere mensen soms weer heel boos op mij, weet je wel. Dus dan denk ik, oh, wat gebeurt hier nu? Mm-hmm. Door wat daar gebeurt, krijg je een soort domino-steen effect, ja. Dat wat hier gebeurt ook polariserend werkt. En dat zou ik... Ja, dat vind ik bijzonder jammer, want ik denk dat de duivel daarmee speelt. Ook als wij als christenen zo super verdeeld hierover elkaar in de haren vliegen.
Mm-hmm. Ja, maar hoe kunnen we dan wel goed doen? Want stel, ik ben ergens in een kerk actief en ik wil heel graag dat er voor Israël gebeden wordt. Maar ik wil ook dat die arme Gazana, ook, dat er ook oog voor is. Hoe kun je het goed doen in je kerk? Ja,
voor allebei bidden.
Ja, zo simpel is het.
Ja, nee, ja. Nou ja, kijk, maar ja, dat is wel... Dat is heel gevoelig op dit moment, ja. Natuurlijk. Ik let ook heel goed op bij de woorden die ik kies als ik bid. Maar ik dat doe... Kijk... Voor iemand die vindt dat Israël een allerrecht staat en dat het nog steeds een verdedigingsoorlog is, en dat het niet uitmaakt hoeveel mensen dan daar sneuvelen. En dat natuurlijk al die getallen die wij horen door Hamas gemanipuleerd zijn. Want het zijn er geen 30.000, het zijn er misschien maar 13.000. En kijk, mensen die dat allemaal zo denken, zullen altijd bij mij merken, oh, die... Nou, dat is toch een beetje half wat hij doet. Het is toch niet zo echt. Het is een beetje vaag en zo, weet je wel. Dus nou, er is niks aan te doen. Ik kan er ook niks aan doen. Nee.
Wim is Wim. Maar,
ja, natuurlijk. En als zij een overtuiging mogen hebben, mag ik die ook hebben. Maar ik... kijk, er is ook hier, dat is mijn punt... Ook hier is veel meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. He, want ons bindt de liefde voor het volk van God en de gedachte van de trouw van God en dat het land een zegen is, dat ze het mogen ontvangen. Maar wij kunnen ons nu ook weer laten scheiden van elkaar door zo het op de spits te drijven. Als je niet voor dit bent, als je daar niet mee eens bent, dan ben je ook niet een echte vriend van Israël. Terwijl ik denk, ik ben zeker een vriend van Israël. Maar ik was erg onder de indruk pas toen ik las van Jonathan Sacks. Dat is dus een hele bekende rabbijn. Die boeken allemaal uitgegeven worden op het ogenblik. Een heel gezaghebbende man. Was en is dat. Of leeft niet meer, maar die boeken zijn er. Maar Jonathan Sacks die schrijft op een gegeven moment in zijn uitleg over Leviticus. Waarom moet Israël, waarom moet het volk van God, en dan zijn ze in de woestijn en zo. Waarom moeten ze een eigen land hebben? Ja, omdat in de woestijn, daar kan de Torah niet gedaan worden. Dat is allemaal noodoplossingen. Daar kun je niet goed leven. Het land, God geeft het land aan zijn volk, opdat ze de Torah kunnen doen. Met alles, de geboden, wat er verteld wordt. Nou, als je nu daaraan denkt, hè, God heeft dus ook in 1948 het land weer aan Israël gegeven. Dat ze daar de Torah kunnen doen. En het lukt tot nu toe niet. Israël is ook super geseculariseerd. Er zijn een helft van de mensen die hebben niks met de Torah. Maar B, degene die het wel zouden willen, ja, die lijden eraan dat vrede en recht, dat lukt niet. En ja, niet door hen, maar ook niet alleen maar door de Palestijnen. Daar zijn machten en krachten aan de gang die constant proberen tegen te houden dat Israël daar kan wonen en een voorbeeld is in het doen van vrede en recht. En dat moet een gezamenlijke pijn voor ons zijn. En niet van, ze hebben gelijk en maakt niet uit wat ze verder doen, we staan altijd achter ze. Nee, het doel van Israël is de Torah te kunnen doen in het beloofde land. En daar zie ik, tot mijn grote verdriet, bijzonder weinig van terechtkomen.
Ja, ja. Nou goed, om ook voor het Joodse volk te blijven bidden.
Ja, tuurlijk.
In deze zware tijden.
Tuurlijk.
En natuurlijk dus ook voor de Palestijnen. Over bidden gesproken, er is onlangs heel veel gebeden tijdens een vierdaagse Revival Week in Twente. Want daar kwam Frontrunners Ministries van evangelist Tom de Wal bijeen om onder andere een genezingsdienst te organiseren. En het Algemeen Dagblad heeft vorige week uitgebreid verslag gedaan. Binnen charismatische kring wordt zelfs gesproken van een hetze tegen Tom de Wal, omdat er heel veel kritiek in het artikel naar voren komt. Dat artikel gaan we even bespreken. Wim, ik heb het naar je toegestuurd, het AD-artikel. Nou, voor mensen die Tom de Wal niet kennen, ja, het is toch wel inmiddels een toonaangevende evangelist, hè, in de charismatische beweging. die regelmatig genezingsdiensten organiseert. En dat roept bij critici heel veel afkeer op. Hè, want hij zegt eigenlijk dat je genezing kan claimen. Iedereen die bidt voor genezing, die gaat genezing ontvangen, zegt hij. En er komt nog eens bij dat hij eigenlijk ook nu tegenwoordig een welvaartsevangelist is geworden. Want in het AD, hebben we ook al eerder geconstateerd, lezen we over een voormalig partycentrum dat hij hoopt te kopen met frontrunners. Van maar liefst 12 miljoen euro. En daar wil hij een religieus centrum neerzetten met gouden gevels.
In Dussen, hè, is dat toch?
In Dussen, Dussen ja, ja. Klopt, klopt. Ja. Daar is ook heel veel ophef over in de omgeving. Maar, want ze zijn het daar niet mee eens. Er is een petitie gestart. En er lopen allerlei protesten. Ondertussen gaat Tom de Wal met zijn bediening door. Hij wil dat er vanaf 2025 3.000 tot 4.000 evangelisten zijn, fulltime in dienst, om Nederland te overspoelen met het evangelie. Dat is zijn grote doel. Er is heel veel over te zeggen. Het is ook een lang artikel, hè, het AD, wat er over zijn is.
Ja, leek mij... Ja, ik ben er natuurlijk niet bij geweest en hoe ze dat dan doen. Maar het leek mij een vrij informatief, rustig verhaal. Ik heb het helemaal niet gelezen als een hetsartikel of zo.
Nee.
Ze hebben heel veel ruimte genomen, precies, om ook mensen te vragen. Allemaal meningen. Ja. Miranda Klaver, Ali van Kooten, ik weet niet wie er allemaal langs
komen. Kundige mensen die zeg maar
kundige
van wand
mensen
weten.
Die daar heel veel goed naar kijken. Ja. En breed geïnformeerd, dacht ik. Ja, het beeld dat dan opkomt, dat is wel dat het over genezing gaat en claimen van genezing, maar het beeld wat natuurlijk vooral getekend wordt, is dat het allemaal om geld gaat. Hè? Mm-hmm. Dat wordt heel sterk getekend.
Ja,
nou ja, misschien... dat mensen moeten ook voor duurder betalen.
Tom de Wal zegt in een van zijn diensten, het is tijd voor million dollar offerings. We zijn hier met 800 mensen, we moeten makkelijk 1 miljoen euro op kunnen halen. Dus dat zinnetjes die doet hij bewust even tussendoor.
Ja, en niet voor de armen in Afrika, maar voor een soort... religieus paleis hier.
Precies. Precies. Ja, en daar willen we natuurlijk ook weer dan weer fulltime evangelisten mee gaan betalen en de bijbelschool mee bekostigen. Dus zit
maar dit is een heel eigen imperium stichten. Wat we uit Amerika kennen natuurlijk, van alle mogelijke luidjes die dat gedaan hebben.
Doet heel Amerikaans aan, hè, als je
dat al leest. Ja, doet heel Amerikaans aan, maar dat op zich niet fout, maar wel dat idee van dat je een soort imperium sticht en dat is ook allemaal duur en, maar goed, dat mag dan ook, want je bent dienaar van God en die mag ook wat uitstraling hebben en zo. Maar daar knap ik compleet op af, joh. Als ik dat allemaal zit te lezen van die grootsheid en dat imperium en dat mag ook mag wat kosten. En denk ik, maar zo'n man wil volgeling zijn van Jezus en wil in het spoor van Jezus gaan. Hij wil ons zelfs allemaal tot leerlingen van Jezus maken. Maar Jezus had geen dak boven zijn hoofd, die had geen plek, niks. Er was een en al armoe en die heeft constant lopen te waarschuwen tegen rijkdom.
Ja, voortdurend, ja.
Lopen te waarschuwen tegen hem. Maar hij had zelf ook, hij was nederig en klein. Nou, we zitten nu in de lijdenstijd, maar er is toch niet, zonder vooroordeel, denk ik. Want ik probeer altijd toch wel een beetje de goede punten van andere mensen ook te zien, maar... Ik kan hier geen chocola van maken. Dan denk ik, het kruis, je predikt het kruis en je straalt iets uit van glorie. En ook alsof wij dus met wat trucken en campagne wel even alle Nederlanders weer tot geloof kunnen gaan brengen.
Een beetje spierballen geloof ze komen
daar. Dat gaat dan nergens over. En al die arme mensen die dan denken dat ze genezing ontvangen en die er even in een hype gebracht worden. En ja, nooit te controleren wat er precies gebeurt. En er zal best eens iemand van het een of het ander genezen worden. Maar dat zegt toch helemaal niks voor hoe waar het is of zo. Ik bedoel, ik zat in de Bijbel nog weer zijn verschillende teksten te lezen over dat. Dan wordt dus niet ontkend dat andere mensen ook wonderen en tekenen kunnen doen. Dat wordt zelfs, dat begint al met de tovenaars van de farao, die kunnen ook slangenbezweerders zijn. Dus Mozes stelt er al een beetje ongelukkig bij. Ik bedoel, Mozes zou moeten laten zien van dat hij dan gezond is door de Heer. Maar dan, je kunt slangenbezweerden, maar dat zijn ook Egyptische. Dus dat wordt al lastig. Hè? Zoveel power is er niet bij. Dat is al kwetsbaar. Zelfs als je een wonder doet. Maar goed, dat doet Jezus die wonderen, maar er zijn er ook allerlei andere mensen die wonderen tekenen. En op een gegeven moment is er een hele discussie over of die Satan misschien, dus ja, kan dat de overste van de Satan, kan die daar dan voor zorgen? Nou, maar Jezus zelf waarschuwt ook heel sterk van, er zullen allerlei mensen komen die in mijn naam ook nog, hè, niet zomaar wat, maar in mijn naam wonderen en tekenen doen. Maar ik zal tegen ze zeggen, ik heb je nooit gekend, waarom niet? Omdat ze de gerechtigheid niet gedaan hebben. En wat is de gerechtigheid doen? Ja, dat is God liefhebben, bovenal je naast als jezelf en in eenvoud. De bergrede van Jezus gaat eraan vooraf. Maak je niet bezorgd over eten of drinken waarmee je kleden zult. Je vader zorgt voor je, de lelie en de vogels. Er klopt toch niks van, op die manier. En ik las ook nog een tekst, dat vond ik wel heel opmerkelijk, in 2 Petrus. Want in allerlei brieven wordt ook heel erg steeds voor dwaalleraars gewaarschuwd. Hè? En dan staat daar in 2 Petrus 2... En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten.
Heftig.
Ja, daar staat er. En daar staat niet Tom van der Waal. Nee. Maar ik bedoel, staat wel in de Bijbel heel vaak het type. Ja. Het type mensen dat als een soort valse Messias zal komen. Het gaat allemaal over Jezus. En ze hebben kunnen wonderen en tekenen doen. En maakt heel veel indruk. Maar er worden ook altijd dingen bij genoemd. Als dat het toch om het eigen ego draait. En hebzucht is ook iets wat concreet dan aan de orde is. Hè? En dat vind ik nu ook, denk ik, ja, je kunt jezelf zoveel wijs maken dat je voor het goede doel bezig bent. Maar dat is niet zo. Je bent een imperium aan het stichten. En je geeft mensen allemaal valse hoop ook dat ze allemaal kunnen genezen. Terwijl het gewoon niet waar is. En als ze genezen worden, is dat een kracht van Jezus geweest? Of is dat een occulte kracht? Of, dat is ook niet te bewijzen.
Maar die teksten over dwaalleraars en zo, hè, wanneer mag je dat zeg maar op een bediening of een persoon toepassen? Want ik vind, je moet er ook wel voorzichtig zijn als christenen om te snel te oordelen, toch?
Ja, dat moeten we zeker, ja.
Wanneer mag dat?
Snel oordelen, ja. Te snel te oordelen. Nou ja, ja dat, kijk, wanneer mag dat? Er zit natuurlijk altijd iets subjectiefs in. Dat zeg ik van als ik... Het is ook intuïtie. Ik kan nog wel 20 teksten noemen, maar daar staat nergens Tom van der Wal in zo'n tekst. Ja. Hè? Dus dat, het is aanvoelen. Maar het is vooral de intuïtie van, wat is nu de beweging van Jezus? Ja, koningknecht heeft zijn leven afgelegd, kwam om te dienen iedere dag. Geef ons ook te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Geld had hij niks mee. En hij waarschuwde alleen maar heel erg tegen. Zorg dat je in die valkuil niet terechtkomt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het hele evangelie van het kruis, smaadheid, nederigheid, Paulus. Moet je lezen wat hij allemaal zegt. Ik heb allemaal geestelslagen en ellende gekregen, maar als ik maar enige kan winnen voor Christus, en nou, dan het eind van zijn leven wordt hij onthoofd en Petrus die wordt gekruisigd. En, ja, en Tom van der Waal die gaat in de glorie. Ik bedoel maar, en dan gaat het niet om Tom van der Waal, maar...
Ja, Tom de Waal is het trouwens.
Tom de Waal, ja. Tom de Waal, sorry. Maar dat geldt dus van al die, ja, die imperium bedieningen. Hmm. Daar geloof ik niet in.
Ja. Ik zie... Eigenlijk zeg je ook van kijk naar de vrucht. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland die ook zeg maar de gaan van genezing tentoonspreiden. Maar niet op een welvaartsachtige wijze, zeg maar. Hè? Dus gewoon ook, bijvoorbeeld Royal Mission... Die gaan met wonderlijke zondagen het land in. Hè? Ook om te bidden voor zieken. Maar ze hebben het nooit over... we moeten een imperium bouwen. We moeten miljoenen geld, dollars ophalen. Euro's ophalen. Dus moeten we dan vooral naar de vrucht kijken dan? Ja. Is mijn vraag.
Ja, ja zeker. En wat... ja, de vrucht, de uitstraling. Wat voor beeld van Jezus, wat voor beeld van het geloof zet je neer? En hoe gaan mensen daar volgen? En ben je daar volkomen belangeloos? Ben je zelf volkomen belangeloos daarin? En dat is toch in de bediening van Jezus ook zo. Dat je denkt van, heeft nooit enige beloning van iemand gevraagd. Maar als er 10 melaatsen zijn en die worden genezen, dan komt er eentje terug. Je komt maar bedanken. Hij zegt niet van, nou, ik stop ermee, want die anderen die willen niet en zo. Die geven niks terug. Of zelfs een bedankje hoefde hij niet, laat staan geld. Er wordt in de Bijbel zo gewaarschuwd. Van dacht ik ook in die geschiedenis van Elisa. Hè? Dan, Elisa met Naaman. Naaman wordt van zijn melaatsheid gereinigd. En dan, die denkt, ja, met Naaman die denkt, dat kost wat natuurlijk, maar dat kan mij ook niet schelen, want ik heb geld zat. En die komen een hele hoop geld. Dat is onzin, zegt Elisa allemaal. En die wil niks, geen verering. Zegt, ga maar, dan ging ze naar die rivier en dan bemoeit zich het helemaal niet meer verder. Maar dan is die knecht Gehazi van Elisa. Denk, ja, maar dat is toch bijzonder jammer. Gaat die man zo meteen een hele hoop geld terug naar zijn land. En hij rent achter hem aan en zegt, ja, mijn heer heeft gasten gekregen, heeft wat geld nodig en zo. Alsjeblieft, je krijgt het natuurlijk, zijn naam, maar blij dat hij nog iets terug kan doen. En dan komt hij bij Elisa en die zegt, oh, dat is verschrikkelijk. Dat is het allerergste wat je nu gedaan hebt. De bediening van de genezing verwarren met geld. Jij wordt zelf melaats. Dan krijgt die Gehazi die vreselijke straf van melaatsheid. Ja, dat zijn rare verhalen, maar dat zijn toch in dit soort dingen, denk, het idee dat je het ergens kunt kopen, staat zo ver bij alles in de Bijbel vandaan. Ja. Dan moet je niet willen dat één mens daar op zo'n stoeltje denkt, die kaarten die onder een stoeltje ligt, invullen. Ik doe 50 euro, maar dat is eigenlijk te weinig, weet je wel. Ik moet misschien maar 100, dan heb ik meer kans op een genezing of zo, weet je wel. Dan moet je niet willen dat zoiets kan gebeuren.
Maar ik vraag me ook af, wat moet de rest van Christelijk Nederland hiermee? Want er zijn natuurlijk mensen die het openlijk veroordelen. Er zijn mensen die het gewoon negeren. Er zijn mensen die zeggen, je moet juist het gesprek met die Tom de Wal aangaan. Hè, omdat het ook een broeder is. En dat je ook misschien in de achterkamertjes nog kunt beïnvloeden of zo. Op een of andere... wat moeten wij nou als mede-christenen doen? Wat wordt er van ons gevraagd? Je constateert nogal...
Ja, nou, ik zou zeggen, als je er echt... als je merkt dat mensen daardoor in de verleiding gebracht worden om daar iets van te verwachten, zou ik ze alleen maar heel erg waarschuwen.
De mensen zelf?
Ja, die mensen die daar komen. Ja, die zou ik... Ja. Mensen, ja. Doe dat niet, jongens. Doe dat nu echt niet. Ja. En lees je Bijbel, bid elke
Want
dag.
Want in elke evangelische kerk zit natuurlijk iemand die hier iets mee heeft inmiddels. Zo groot is het.
Ja, maar dat heb ik dan niet zo'n zicht. Nee. Maar jij noemt ook wel, en het wordt in het artikel ook zo gedaan, wordt een beetje onder de koepel charismatisch evangelisch gebracht. Ja. Hè? Ja, ja. Maar ik heb niet zoveel tegen evangelisch, ook niet zoveel tegen charismatisch. Want ik ken alleen mensen waarvan ik denk, nou ja, die noemen zich charismatisch evangelisch. Maar die leggen wat accent op gaven en genezing en wat de protestanten nooit zo goed gedaan hebben. Dus ga je gang. Of dat is misschien heel goed, of dan moet ik misschien ook nog meer naar luisteren. Maar ik denk, als ik mezelf charismatisch evangelisch zou noemen, dat ik het alleen maar heel gênant zou vinden dat ook deze bewegingen, daar hadden we natuurlijk pas met die hele discussies over Joshua.
Joshua.
Ja, natuurlijk in Afrika ook, maar dan... En steeds komt dat terug. In Amerika heb je ook steeds zulke... Maar ik zou het jammer vinden als ik dan daarmee op één hoop gegooid werd. Omdat ik denk, nee, dat charismatisch evangelisch, de aandacht voor charismata, dat er ook gaven van genezing is vandaag. En allerlei dingen die in de Bijbel staan over de Heilige Geest. Maar dat is wat anders dan dat imperium opbouwen. En ja, hoe noemt Miranda Klaver of Ali, wie zei dat? Dat GSM, hè? Geld, seks, ja, macht. Hè?
Drie grote zonden,
nou ja. Geld en macht, dat is er natuurlijk al helemaal. Seks, ja, kun je op wachten volgens mij. Maar goed, dat klinkt te hard dan misschien. Maar het is wel, als je het menselijk hart een beetje kent en je weet de mechanismen hoe het werkt, dan moet je toch wel blind zijn om te denken. Geld, macht, een heleboel aanbidding. Vrouwen natuurlijk altijd, die ook, hè, dus de eerste altijd die het allemaal geweldig vinden. En dat jij er dan niet gevoelig voor bent. Ah jongens, ja. Doe niet zo dom.
Ja, nou eigenlijk...
Hoe lang lopen we al rond op de wereld?
Hebben we ogen? Hij vindt het wel een beetje op de rand van de afgrond dan. Als hij zich niet bekeert. Ja. Want dan ben je een gevallen leider.
Nou ja, kijk, ik heb daar geen invloed. Maar als ik dan charismatisch evangelisch zou zijn, ik zou hem als broeder zien in charismatisch evangelisch, dan zou ik zeggen, laten al die broeders die met hem op één lijn zitten als het gaat om geloofsbeleving, laten die naar hem toe gaan
en
hem bewaken. En zorgen dat er ook... Want dat is ook altijd zo in deze bewegingen, van zorg dan dat er een hele kring mensen omheen staat die ook kritisch verantwoordelijk is. En dat niet het een soort imperium wordt waarin één figuur met een paar ja-knikkers om zich heen alles te vertellen heeft. Dat zijn structuren. Dus als je evangelisch charismatisch bent en je ziet er nog iets in, ja, dan zou ik zeggen, wend al je invloed aan om ongelukken te voorkomen.
Ja.
Maar ik kan me niet voorstellen, kijk, evangelisch charismatisch, voor mij, in die hele beweging, die vond ik aantrekkelijk ook, omdat daar, of het aantrekkelijke van die beweging vond ik altijd, dat er veel nadruk was op een plaatselijke gemeenschap, op de gaven die iedere gelovige had, dat mensen hun gaven moeten gaan ontdekken. En dat in de ministry gebed, ook heel dicht bij elkaar, kleine kring, God op een bijzondere manier wil zegenen. Dus wat ik van charismatisch evangelisch opgepikt heb, is juist het wat kleinschalige, het aandacht voor het persoonlijke.
Wat gelukkig ook nog steeds is.
Precies, maar niet dit grootse en niet deze rijkdom en het welvaartsevangelie. Vind ik ook echt een dwaling. En heeft volgens mij met charismatisch evangelisch niks te maken.
Nee. Misschien ook goed om te benadrukken dat Tom de Wal geen mediaverzoeken afhandelt. Of tenminste dat hij daarvoor bedankt. Want heel vaak krijgen media natuurlijk het verwijt van jullie praten wel over hem, maar niet met hem. Maar hij wil dat gewoon niet. Hè? Want het liefst zou ook een podcast met hem maken om die vragen te stellen.
Ja,
maar
ja.
Hij wil niet meewerken.
Nee, maar dat, als ik hem was, zou ik het ook niet willen.
Nee,
dat wordt veel te lastig.
Ja, precies.
Jij moet nu even je gang kunnen gaan. En je moet je ding kunnen doen. En ontwikkelen wat je ontwikkelen wil. Maar alle mensen met een beetje boerenverstand, en zeker christelijke mensen, en ook charismatische evangelische mensen, zou ik zeggen, probeer op te letten.
Ja.
En zwakke zielen, joh, dat hebben we toch allemaal zoveel meegemaakt, ook al ik ook, dat je zegt, een hoop mensen te interesseert, de hele God is niks, lacht er alleen maar om. Maar er zijn ook heel veel kwetsbare mensen. En die zijn wel religieus ook.
Ja.
En die zijn daar gevoelig voor.
Zeker.
Het is toch heel erg als je die manipuleert.
We gaan naar de andere hoek in de kerkelijke wereld. Dan komen wij bij de Nederlandse gereformeerde kerken. Een fusiekerk, want vorig jaar fuseerden de NGK en de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En ze noemen zich nu samen Nederlands gereformeerd. En ze hebben een generale synode gehad afgelopen weekend. En daarbij werd ook een schuldbelijdenis uitgesproken, hè? Want er is nog wat gebeurd afgelopen eeuw. In de jaren 60 ontstonden de Nederlandse gereformeerde kerken. En er was toch wel een best wel heftige kerkscheuring. Families die uiteen werden gescheurd. Mensen die elkaar niet meer aankeken. Nou, we weten alles. We weten misschien wel een beetje wat je bij een kerkscheuring kunt voorstellen. Want het gebeurt helaas te vaak in de kerkgeschiedenis. Maar ze zijn dus, wonder boven wonder, verzoend en herenigd. En in die schuldbelijdenis werd toch wel een aantal bijzondere dingen gezegd. Er werd afstand genomen van het klimaat van het absolute, hè, wat in de jaren 60 heerste. Ik zal eventjes citeren uit die schuldbelijdenis. In de verzuilde samenleving van voor en na de Tweede Wereldoorlog werden overal absolute standpunten ingenomen en verdedigd. Dit resulteerde in een sfeer waarin meningen en overtuigingen tot conflicten leidden, waarbij gelovigen schade opliepen, emotioneel en fysiek. Eigenlijk zeggen ze dus dat zij ook daar slachtoffer van zijn geworden, hè, van die cultuur in de jaren 60. En dat ze daar wel begrip voor hebben, maar dat het niet goed te praten is dat men als kerk daarin is meegegaan. Het kostte ons meer dan een halve eeuw om dit inzicht te verkrijgen, wat leidt tot een belijdenis van schuld. Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar aan en op zeggen, hè? Als een schuld beleden wordt naar elkaar, Wim, dan gaat je hart ook sneller van kloppen, toch?
Ja, ik vind dat dat moet. Ja, in kerkelijke kring en christenen, en ik vind dat het in het algemeen veel te weinig gebeurt. Daar ben ik mijn hele leven tegen opgelopen. Dat ik denk, ja, we gaan dan op een andere manier verder. Of we hebben ineens een nieuwe koers. Of we vinden dingen die we vroeger fout vonden nu niet meer fout. Maar er wordt zelden gezegd, wat jammer dat we elkaar zo'n pijn gedaan hebben. Met een inzicht dat we nu niet meer delen. Het is wel gebeurd. Dan gebeurt het persoonlijk ook vaak niet. Ouders, kinderen niet. Vroeger in de opvoeding heel streng. Allemaal dingen die ze nu zelf doen en die ze vroeger hun kinderen verboden hebben. Dan wordt nooit gezegd, sorry of zo. Nee, ga maar zo door. Dus de ontwikkeling van, ja, dat was toen zo. Nou, zo kun je als kerk ook heel opslaan. Ja, dat was toen zo. Maar ja, goed, we zijn nu anders. Het is allemaal een beetje makkelijker geworden. Zo denken veel mensen ook natuurlijk over al deze dingen. Hè? Doorsnee mensen ook in kerken denken van, ja, het is allemaal niet meer zo moeilijk als vroeger, weet je wel. Dus nou goed, nu kunnen we dan weer met elkaar, gelukkig. Weet je wel, het blijft allemaal aan de buitenkant hangen.
Ja.
Dus als je jezelf als kerk serieus neemt voor Gods aangezicht, en dat er zo ontzettend veel gebeden is, ook toen, hè, en gedankt, en weet ik, altijd is God erbij betrokken geweest. dan moet je nu ook voor Gods aangezicht deze dingen weer recht gaan zetten. En ook je schuld belijden. En naar God toe een belijden dat je een gebrekkig inzicht hebt en dat je vaak een veel te grote mond gehad hebt. Mm-hmm. Dus dat, ja, en ik heb het in mijn eigen kerk altijd heel erg gemist. Dat heb ik al eerder gezegd, volgens mij, die Protestantse Kerk Nederland, ja, die heeft ook wel schuld beleden op een gegeven moment naar bijvoorbeeld de evangelische of Pinksterkerken, zoals ze die vroeger te veel verkeerd behandeld hebben. Maar bij de eigen samengaan van hervormd en Luthers en gereformeerd, nee, dat is herhaaldelijk ook aan de orde geweest dat het zou moeten, maar nou ja, was zo lang geleden, was niet nodig. En je kon niet in de plaats van die mensen van toen gaan staan en dat soort dingen. Dat wordt ook vaak gezegd, hè. Dat viel me nu bij de Holocaust nog weer op, dat zo'n man in het Oostenrijk, die zegt niet van ja, wij leven nu en ik kan niks meer zijn zin kwart te maken. Nee, dat zijn wij en wij zijn Oostenrijkers. En nou, dat hadden de hervormden ook kunnen doen. Van wij hebben toen zo de gereformeerden eruit gezet ook. Want wij dachten dat we het alleen, wij vonden die afscheiding allemaal fout. En wij hebben heel veel mensen pijn gedaan. Dat is nooit gezegd.
Dus eigenlijk is het ook geen bijzaak wat jou betreft. Wel af
nee,
voor het
dat vind ik geen bijzaak, nee. Nee, vooral omdat we zo vroom zijn, hebben ook altijd wel iets Heere God erbij slepen. En dan, terwijl we dus hele grote fouten doen. Want het is niet alleen natuurlijk, dat wordt dan, vind ik, een beetje veel benadrukt van. Het was toen zo de tijd van de absolute waarheden. Ja, dat was cultureel wel zo. Maar wij waren dus zo dom dat we dus achter die cultuur kritiekloos aangingen. En dat we dus overal wel een bijbeltekst bij hadden van dat God, we wisten even zeker als God dat het zo moest en zo niet moest. En we waren cultureel beïnvloed, zeggen we achteraf. Ja, maar dat zeiden we toen niet. Toen zeiden we God wil en we kunnen niet anders en de belijdenis enzovoort. Dus dan moet je die schuld ook belijden dat je vaak niet beseft dat we maar heel ten dele kennen, ten dele, en dat we intussen de liefde verlaten, dat 1 Korinthe 13 vergeten is. Nou, ik ken niet de hele beleving daar rondomheen, hoe dat gegaan is, maar nu van deze schuldbelijdenis. Maar op zich vind ik dat goed.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk heel goed, vind ik ook nodig om echt een nieuw begin te maken, ja.
Ja, ze worden ook wel de modern gereformeerde genoemd, hè, de NGK. Ja. Hoe kijk je nou met het oog op de toekomst? Wat betekent dit voor de toekomst van deze kerk, zo'n schuldbelijdenis? Kun je dan zeggen van, dan kun je ook weer, hè, want er gaan natuurlijk ook weer gesprekken voeren over hoe ze gaan denken over homoseksualiteit, over allerlei thema's die op synodes voorbij gaan komen, hè, over de doop. Is dit een soort van basis om dan verder te gaan en dan ook verder beleid te gaan maken op allerlei hete hangijzers?
Ja. Ja, dat hoop ik. Nou ja, de spiritualiteit, wat is de kern van je kerk zijn? Je bent gemeente van Christus, in Christus. Door zijn geest kan hij in je werken. Sta je daarvoor open? Is dat de kern waar het om gaat? Dat vind ik, ja, ik hoop dat dat nog wat groeit, want Dat was ook mijn aarzeling natuurlijk een beetje met die belijdenis van, als je zo de nadruk legt op de absolute tijd van toen, dan is de keerzijde, we leven nu in een andere tijd en dat is de postmoderne tijd en dan hebben we dat niet meer, weet je wel. Dus we zijn gewoon kinderen van onze tijd, helaas toen, ja, maar je bent dus nu ook kind van je tijd. En hoe voorkom je dat je over 50 jaar op een andere manier schuld moet belijden? Namelijk dat je nu alles hebt laten verwateren. Dat je nu iedereen zijn gelijk gegeven hebt. Kijk, dat is nu het gevaar. Hè? Dus ik denk van, kunnen we van de geschiedenis leren, van ons tegen een cultuur aan schuren op een verkeerde manier, zodat we dat nu ook toepassen. Als je nu tegen onze cultuur nu te veel aanleunt, dan ga je mee in het relativisme. En dan heeft iedereen zijn waarheid. En dan raak je de kern van je kerk zijn kwijt. Namelijk, blijf in mij zoals ik in u, en dan zul je veel vrucht dragen. Dus ja, wat wij allemaal nodig hebben, dat is geen verwijt natuurlijk. Wat we allemaal nodig hebben is dat we een beetje ook buiten die tijd en boven die tijd waarin wij leven kunnen staan, omdat wij zo sterk met Christus verbonden zijn en onze grondslag hebben in het leven met hem. En dat hoop ik, want ja, en als je zegt, dat hoop ik en dat bid ik, en wat ik vrees is dat ze ja, altijd een beetje toch als kerk wat te veel openstaan voor de cultuur en dan ook makkelijker met de cultuur meedrijven.
Ja, ja. Zag je, Wim, ik wil met jou naar een lezersvraag. We komen in de slotfase van de podcast. En ik heb een lezer toegezegd om een vraag te behandelen. Want hij vroeg namelijk of dat wilde meenemen. Dus bij deze, ik ga hem even citeren. Een C Vandaag lezer stelt: tijdens een vergadering, een manslidmatenvergadering van onze kerk, heb ik de vraag gesteld waarom de zusters van de gemeente geen stemrecht hebben bij de verkiezing van een predikant of een ouderling diaken. De zusters van onze gemeente mogen wel meepraten over de verbouw van de pastorie en dergelijke zaken. Verder mogen ze wel iedere week hun financiële bijdrage leveren, maar ze hebben totaal geen invloed op de te beroepen predikant of te stemmen kerkenraadslid. Met name voor alleenstaande zusters van de gemeente vind ik dit niet rechtvaardig. Ze kunnen ook hun echtgenotenzaken niet raadplegen. En dan vraagt hij: is actief kiesrecht inderdaad een regeerdaad of worden de zusters in dit geval letterlijk bewust de mond gesnoerd? Zijn volgens de schrift alleen de manslidmaten in de gemeente gerechtigd tot het uitbrengen van een stem? Nou, je kunt wel een beetje proeven uit welk soort kerk hij komt, hè, de vragensteller.
Ja, dan zitten we weer in een andere hoek als dat we, ja, waar we het tot nu toe over gehad hebben. En de vraag klinkt ook een beetje van dat deze broeder het daar niet mee eens is. Hè. Ze mogen wel meedenken over de verbouwing van de pastorie, de kleur van de gordijnen die we erop hangen. Ja, nee, ik zou zo benieuwd zijn naar de eigenlijke Bijbelse argumentatie dan van zo'n kerkraad die dat blijft vinden. Want het was natuurlijk vroeger heel veel zo, maar het was ook in de samenleving zo. Het vrouwenkiesrecht is volgens mij pas in 1917 ingevoerd of zo. Dus ik bedoel maar, het was in de hele 19e eeuw zo. Dat wij dat dachten, vrouwen zijn tot weet ik wanneer, in 1950 of zo, waren ze niet handelingsbekwaam volgens de Nederlandse wet.
Nou, best kort geleden.
Dat is allemaal kort geleden. Ja. Maar kijk, dat is dus cultuur. Dat heeft niks met de Bijbel te maken, dat is cultuur. En hebben die mensen dus die nu denken dat het nog steeds zo is, vrouwen hebben geen kiesrecht, hebben die dan zo vanuit de Bijbel die argumenten? Nou, ik heb er nog weer eens over nagedacht, denk, wat zou je nu kunnen bedenken? Ja, iets over dat de man eerst geschapen, maar man en vrouw worden samen geschapen, samen de aarde te bebouwen, te bewaren, een gezamenlijke opdracht. Gezinnen, en gezamenlijke verantwoordelijkheid, ligt heel veel de nadruk op. En in het Nieuwe Testament, ja, de plaats van de vrouwen is er heel groot. Maar ook in het Nieuwe Testament, geschiedenis die mij altijd heel erg raakt, is van Aquila en Priscilla. Dit zijn twee, dus een man en een vrouw, een echtpaar, dat samen helemaal werkt in de dienst met Paulus. En dan is er Apollos, is een grote spreker ook. Maar die heeft toch niet zo precies door hoe het met de evangelie zit. En dan gaan Aquila en Priscilla gaan hem... notabene nog iemand met de bediening, gaan zij als eenvoudige gemeenteleden, man en vrouw samen, verder onderwijzen in de weg hoe het allemaal zit. Nou, dat zijn, en dat de Heilige Geest natuurlijk uitgestort is op alle vlees, al die vrouwen ook met Pinksteren erbij waren. Nee, ik denk je moet wel gewoon een beetje heel ouderwets standpunt hebben van zo was het vroeger en zo houden we dat. Maar dan ben je dus eigenlijk ook meer van de cultuur van de 19e eeuw nog dan dat je dat nu bijbels hard kunt maken. Ik zou het niet weten waar je dat mee hard kunt maken.
Ja, nou, ik ben helder antwoord voor deze vragensteller. Ik hoop dat hij hiermee geholpen is. En dan gaan we naar onze slotrubriek. Dat is de uitsmijter van de week.
Ja, dat was een mooi stukje van Renen, hè? Had jij, ja, iets gevonden, ja.
Ja, we hebben dominee van Renen hebben bezocht, ja, op Urk. En ik heb uiteraard vragen we ook altijd niet alleen naar dingen die ze lastig vinden, maar ook naar mooie dingen die ze ervaren als dominee. Ja. En toen verwees hij naar jongeren op Urk. Hè. Er wordt toch vaak gesproken over een jongerenprobleem op Urk, omdat er drugs wordt gedeeld en omdat ook daar de wereld binnendringt. Hè. Zo wordt dat daar vaak gezegd. Maar hij ziet ook een andere kant, zegt van Renen, op Urk. En dan zegt hij ook in het café en in de kerk is een geloofsgesprek mogelijk. Op zaterdagavond vertellen jongeren Paul voor de discotheek me dat ze eigenlijk een ander leven zouden willen leiden. Laatst werd ik om 1:30 s'nachts wakker omdat er op straat wat los was. Ik stapte erop af en het gevolg was dat we 1/2 uur gepraat hebben over wat echt geloof is. Nou, mooi om te zien dat ook dit allemaal in de Bijbelbelt kan, hè?
Midden ja, in de nacht
over het evangelie praat.
Ja, zeker van Urk. Ik vind het ook wel heel mooi dat hij dat vertelt, omdat het ook zo authentiek is. Hij heeft dat meegemaakt, je ziet het voor je en... Het is niet zomaar een verhaaltje over. Hey. Hè? Ik vind het heel mooi.
Ja, daarom dacht ik het leuk om dat ook even in de podcast te benoemen. Hè?
Ja.
Ja. Mooi, super. Wim, ik wil je bedanken voor je bijdrage in deze podcast.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je zo nu en dan aanschuift, hè, om je licht te laten schijnen over het christelijke nieuws. En ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, we zijn er volgende week vast weer bij met een nieuwe podcast. Maak er nog een hele mooie week van.
Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op...